Het Nederlands elftal wint de laatste groepswedstrijd met 3-0 van Noord-Macedonië en is daardoor ongeslagen door naar de volgende ronde in het EK voetbal. Dat ze geplaatst waren, dat wisten we al. Maar ongeslagen, daarover gaan we praten in deze AD EK voetbalpodcast aan de rand van de Johan Cruijff Arena. Dat doen we in het Jazz Hotel met Maarten Wijfels en Sjoerd Mossoe. Mijn naam is Etienne Verhoef. En nog even de statistieken compleet maken voordat we gaan praten over Oranje. Gisteravond natuurlijk ook een bruisende wedstrijd gezien van Denemarken. Dat won met 4-1 in Kopenhagen in de wedstrijd die ze eigenlijk moesten winnen van Rusland. En daardoor eindigen de Denen als tweede in de pool. België wint van Finland. Die zijn eerste geworden in die groep. En dan is nog een beetje afwachten voor de nummer 3 uit die groep of die nog doorgaan. Maar goed, Denemarken, ondanks alles wat ze zo voorkomen, dit toernooi in ieder geval door. Wij gaan praten over het Nederlands elftal. Dat doen we dus zoals gezegd met Sjoerd en met Maarten. En Maarten, ik ben nog steeds een beetje in vertwijfeling wat we nou hebben gezien van dit Nederlands elftal. Wat voor Nederlands elftal hebben we nou gezien? Wat moeten we hier nou aan overhouden aan deze wedstrijd?
Nou ja, dat de tegenstanders die Nederland zelf al voorlopig is tegengekomen. Daar creëer je genoeg kansen tegen om 6 keer te scoren. Maar elke wedstrijd kun je er ook 3 tegen krijgen. Dus met andere woorden, dat is niet veranderd in zeg maar, de voorbereiding op dit EK. En nu zijn we aan het einde van de poolfase. Dat is eigenlijk nog steeds zo.
Want ook Noord-Macedonië creëert kansen.
Ook Noord-Macedonië creëert kansen. Want die speelde echt om er een leuke wedstrijd van te maken. Die keken niet zozeer van om het achterin dicht te houden. Maar die stonden soms met 6 man voor de bal. Nou, en dat blijft dus nog steeds het Nederlands elftal met 2 gezichten. Ja, en dan is ook voor ons de vraag. Laten we eerlijk zijn, stel nou dat je zaterdag tegen of zondag tegen Duitsland moet. Of tegen Spanje. Ik denk dat het dan ook 4-4 of zo kan worden. Ja. Of 4-3. Maar ja, dan is de vraag voor wie? Ja,
nou, 4-4 voor allebei natuurlijk.
Ja, nee, maar laten we zeggen 4-3 voor één van de twee.
Maar als je inderdaad, Sjoerd schreef in je wedstrijdverslag ook, het was goed, het was flitsend, het was eigenlijk dan weer heel slecht of minder. Je hebt allerlei, niks was stabiel eigenlijk in deze wedstrijd.
Nou, dat klopt, maar dat geldt eigenlijk voor alle 3 de wedstrijden. Als je over de hele poolfase kijkt, dan word je voortdurend heen en weer geslingerd. De ene moment denk je, dat is wel aardig. En het volgende moment is het heel kwetsbaar. Dan is het weer heel rommelig. Dan zit er weer een sterkere fase in wedstrijden. En dat maakt het heel moeilijk in te schatten. Kijk, en wat bovendien zo is, dat in deze pool, het is natuurlijk een heerlijke pool om lekker in het toernooi te groeien van de ene kant. Van de andere kant hebben we nu zeg maar opgeteld 5 wedstrijden gespeeld. Dus ook nog tegen Georgië en Schotland. En heb je eigenlijk geen één bovenmodale tegenstander gehad. En kom je nu eigenlijk in één keer in de knock-out fase tegen een ploeg van een heel ander kaliber. Ja, dat maakt het toch wel lastig. En dat maakt het lastig inschatten.
Is het lastig inschatten voor ons of is het lastig voor zo'n ploeg?
Beide, denk ik. Ik denk niet dat het een voordeel is als je. Natuurlijk, ja, het is altijd moeilijk. Je had gewoon 9 punten en dat is natuurlijk heerlijk. Maar het is toch ook wel lekker om in ieder geval 1 wedstrijd gespeeld te hebben tegen een land dat wat dichter tegen de top aanschurkt.
Ik zie Maarten al, die wilde al reageren toen.
Nou nee, ik zat na te denken over Bert van Marwijk heeft wat mij betreft een keer een geweldige one-liner gezegd. Die zegt al, die zei toen op het WK 2010 ook tegen die spelers. Als het niet goed gaat, dan hoeft het nog niet verkeerd te gaan in een wedstrijd. En dat is me altijd bijgebleven. Dat zou je nu ook van dit Nederlands elftal willen weten. Als het dan zometeen zondag, als het dan bijvoorbeeld na 20 minuten 2-0 achterstaat voor de tegenstander, is het dan meteen klaar? Of is het dan inderdaad van, oké, het gaat niet goed, maar het hoeft toch nog niet verkeerd te gaan. Dus dat dan toch die tweede helft nog wordt omgezet. Dat zou je eigenlijk nu willen weten. Van wat zijn dan de ankers die het elftal dan heeft? Ik vind het heel moeilijk. Als je de beste, maar naar mijn idee, de 2 beste spelers van de poolfase vond ik Daley Blind en Wijnaldum. Ja. Gewoon over de 3 wedstrijden in zijn geheel bekeken. Maar aan die 2 gaat het niet liggen in die wedstrijd. Het gaat om je zwakste schakel dan.
Nou, wie is dan de zwakste schakel?
Ja, wie is dan de zwakste schakel?
Dan kijk even naar jullie allebei, Sjoerd. Ja. Wie heb jij?
Nou ja, dat kun je natuurlijk niet zeggen. Maar dat zijn de jongens die 30 zijn en die heel constant zijn.
Precies.
En dan weet je wat je eraan hebt. Geldt voor Frenkie de Jong natuurlijk in zekere zin ook.
Ja.
Kunnen er nog wel 2 van noemen. De Vrij, de Licht zijn ook altijd wel een 7. En bij de rest, daar ga je het merken. Hoe houden die zich onder druk? En hoe houden die zich op topniveau? En dat is ook eigenlijk een beetje wat ik bedoel met die 5 wedstrijden hiervoor. Tuurlijk, het is hartstikke leuk met Patrick van Aanholt en Dumfries en De Roon. En ook Gravenberg kun je nu prima laten debuteren op een groot toernooi. Althans in de basis. Maar Malen, ook zo'n voorbeeld. Ja, ja. Heerlijk voetballen tegen Noord-Macedonië. Maar wat heb je eraan straks tegen Duitsland? Dat is heel moeilijk te bepalen. Er zijn toch eredivisie spelers gemiddeld genomen. En dat maakt het wel lastig en ook wel interessant.
Want de Boer zei...
Spannend.
Ja, want de Boer zei, ik kies misschien niet voor de beste spelers, maar ik kies voor het beste team.
Nou,
ja, maar dat doet toch iedere trainer?
Ja, weet ik niet. Soms mag ik ook hopen. Maar hij doelde daar ook heel nadrukkelijk op, want iedereen ziet natuurlijk Malen en Memphis samenspelen.
Daarom, ik maakte dat, of ja, ik gewoon, je kon eruit opmaken.
Dat Wout gewoon speelt zometeen.
Dat Weghorst misschien wel eens gewoon gaat spelen. Uit zo'n opmerking. Dat nu niet is gezegd, want iedereen ziet wel dat Malen, die is getalenteerder in de zin van makkelijker aan de bal. Heeft misschien meer wapens. Dus in de diepte wegloopt, dat soort dingen. Maar hij zei ook een heel wezenlijk punt. Die Wout valt in en die loopt ook 60 meter sprint hij mee terug in de omschakeling. Nou, als je het dan over omschakelen hebt. Maar als hij de beste omschakelaar voorin nodig heeft, dan moet hij Luc de Jong opstemmen. Want die...
Ja, dat is kind van de rekening geworden, ja, dit toernooi.
Dat is zeker kind van de rekening. Maar ik bedoel, als je dat echt belangrijk zou vinden, dan is hij van die drie spitsen die je hebt, daar is hij het meest geschikt voor. Maar die is nu niet in beeld. Dus zal tussen die twee gaan. Maar dat vond ik wel een opmerking. Dat je dacht, die schrijven we even op. Om even te onthouden.
Ja, gisteren sprak ik Juri Mulder even over die spitsen. En die zei dat ook wel aardig. Die weg was, dat is eigenlijk zo'n eenmans destructiebedrijfje. Dus die is gewoon 70 minuten bezig. Om zich helemaal kapot te sjouwen. Om alle schroefjes uit het systeem bij de tegenstander langzaam te draaien. En dan in de laatste 20 minuten komt Malen erin. En dan kun je daarvan profiteren. Ja. Dus hij heeft natuurlijk wel zijn waarde. Dus het is ook niet heel raar dat de Boer er op die manier naar kijkt. En zeker tegen een sterke tegenstander. Je hoeft je niet af te vragen of hij wel of niet zijn best doet. En of hij ook de vuile meters wil maken. Dat doet hij wel.
Maar is het dus ook een beetje opportunistisch om gelijk te zeggen, maar kijk eens even naar Memphis en Malen. Die konden elkaar zo goed vinden. Die moeten altijd samenspelen. Die moeten de aanval. Dat hoor je ook op heel veel plekken.
Ja, je kunt er op twee manieren naar kijken, vind ik toch wel. Want je kunt zeggen het is opportunistisch. Van de andere kant, het is ook niet zo dat dit Nederlands elftal nou overloopt van finesse en creativiteit. Ook nee. Als je naar het hele team kijkt. Je hebt natuurlijk het systeem. Daar is het al moeilijk. Frenkie de Jong heeft het natuurlijk. Maar voorin houdt dat niet echt over. Die backs die komen er af en toe wel. Maar dat zijn ook niet de meeste, laten we zeggen, fijn besnaarde spelers. Dus in je aanvalsspel is het ook wel lekker om af en toe een beetje voetbal te hebben. Dus, ja.
Speelde Memphis anders met Malen naast zich? Speelde hij, want bij Weghorst was Weghorst de man echt in de punt. En moest Memphis wat meer de bal vanaf links of van rechts ophalen. Speelde hij nu anders? Speelde hij meer in de punt?
Ja, nou nee. Hij kwam ook regelmatig in de bal dat Malen in zijn rug weg kon natuurlijk. Maar het is onherroepelijk anders. Dat is ook volkomen logisch. En twee totaal verschillende spelers. En het is volgens mij, ik heb de statistieken nog niet gezien, maar ik zag het in die vorige twee wedstrijden. Toen hadden ze 9 keer speelden ze de bal naar elkaar in totaal. Dus dat is best wel weinig tussen twee spitsen. Volgens mij was dat gemiddelde nu een stuk hoger.
Want als Wijnaldum zegt, we moeten er alles aan doen om Memphis zoveel mogelijk als team te helpen, dan help je hem dan meer met Wout of help je hem meer met...
Ja, dat blijft toch... Want inderdaad, hoe Weghorst net werd omschreven, de Sjoerd en de Juri Mulder eigenlijk, dat zie je ook. Die is inderdaad 70 minuten bezig en kan inderdaad de invaller daar geweldig van profiteren. Dus ja, echt...
Ik zie de vraagtekens nog een beetje boven jullie hoofd.
Ja, maar dat is ook echt wat er een beetje overblijft. Ja. Want het geeft aan de ene kant geeft zo'n poolfase vertrouwen, maar er zijn nog zoveel vragen.
9 punten uit 3 duels, dat zou toch bijna hosanna moeten zijn?
Ja, maar vergelijk het met je kind die op zwemles zit. Ja. Je gooit je kind in een kinderbadje en die denkt van, nou, die moet wel een beetje kunnen zwemmen. Die blijft af en toe een beetje boven. En dan denk je, nou, nu gaan we naar het diepe bad. En dan gooi je dat kind erin en die gaat gelijk naar de bodem. Dat kan natuurlijk gebeuren.
Ja.
Dat is echt niet te zeggen.
Nee. Maar weet je, de Boer had ook nog een opmerking in de afloop. Vond ik ook wel een interessante. Hij zei, want in de omschakelingen, dan wordt Nederland toch wel eens geslacht soms. En hij zei, ja, het heeft er ook mee te maken, duelspelen. Die spelers hebben toch in hun achterhoofd in die poolfase, oei, ik moet oppassen met gele kaarten, want die neem je gaandeweg het toernooi, die neem je mee. Nou, de Roon speelde dus nu tegen Macedonië helemaal niet. Nee. Uit voorzorg. Maar ja, als dat inderdaad in het hoofd zit, dan dat kun je natuurlijk zondag niet hebben.
Wat dat betreft trouwens goed gezien om de Roon niet op te stellen. Want als Wijnaldum en Frenkie de Jong zo ver naar voren stonden... dan had de Roon daar steeds een tackle tussen moeten komen.
Precies. Want inderdaad, één ding kunnen we in elk geval concluderen. Gravenberg gaat niet spelen in de achtste finale. Want dat was een beetje circus, toch?
Dat was heel frivol en heel ook frivol. Wel heel ongelukkig. Ja. Zeker de voorrust. Hij kwam daarna iets beter in zijn spel. Maar nee, je hebt dan toch... Zeker straks tegen die toplanden heb je een type als de Roon gewoon echt wel nodig.
Ja, soms is het wel lekker dat de Roon voor de Roon ook dat hij even niet speelt.
Het is onbegrijpelijk voor de doorgewinterde Ajaciden in Nederland. Want die begrijpen daar helemaal niets van. Nee. Maar de Roon is een betere optie dan Gravenberg. Ja. Op dit moment.
Ja.
Ik denk volgens mij ook dat iedereen het wel gezien heeft nu deze wedstrijd.
Nee hoor.
Nee?
Ongetwijfeld niet. Nee, nou, joh, er zijn natuurlijk mensen die zeggen echt van... Ja, man, zag je Ryan?
Dat deed hij goed, hè?
Ja, maar het is natuurlijk een geweldig talent. Alleen je ziet op zo'n moment ook... Want dat geldt ook, hè. Hij komt er natuurlijk in en hij voelt ook van dit is het moment. En dan willen ze toch misschien net even te veel. En dan is de kunst om even simpel te spelen. Ja, hij mag ook 19 zijn. Dat is ook geen schande of zo. Nee. Maar dat is toch aardig dat je dat dan ziet.
Sjoerd, ik bedacht mij. Je bent PSV-supporter. En je ziet Donjan Malen in deze wedstrijd uit de matige dienstig spelen. En elke bal voorgeven en terugleggen. Wat denk je dan over de Donjan Malen van het afgelopen seizoen?
Nou, hier moeten we bij vertellen dat tijdens de warming-up van deze podcast... toen hier nog een bitter garnituurtje werd binnengebracht... Maarten al een beetje zat te mopperen over precies dat... Dus ik ben al een beetje gekleurd nu. Ik kan nu bijna niks anders meer zeggen.
Nou,
maar het is een gegeven dat Donjan Malen bij PSV werkelijk alles op doel schiet. Is wat Jurrie Koolhof, die deed dat vroeger ook altijd. Die schoot alles alleen. En Donjan Malen heeft dat ook. En nu speelt hij het Nederlands elftal. Legt hij opeens iedere bal breed. Ja, dat is wel opvallend. Ja.
Wanneer begon het jou op te vallen, Maarten, dit tijdens de wedstrijd? Was het bij de eerste of de tweede bal?
Ja, deze wedstrijd. Maar in de wedstrijd daarvoor ook al. Dat het echt... en dat is dan toch het verschil... Bij de club spelen ze natuurlijk die spitsen. Laten we wel zijn. Spits moet ook wel. Je moet ook geld zijn op die goals. Ja. Zo is het. Alleen, het verschil is dan toch wel groot. Dat je bij een club speel je toch om. Hè? Die goals die moeten jou die transfer bezorgen. En hier is het toch van, luister. Als ik een breed leg en hij scoort en we gaan een ronde verder. Ja, dan straalt dat ook heel erg op mij af. En dat is dan toch anders. Je ziet dat meteen.
Nou, je zag het bij Berghuis ook. Die kwam het veld in. En Dick Advocaat was altijd aan het mopperen dat hij niet mee verdedigde. Die zag ik ook ongeveer op de achterlijn staan.
Maar de hiërarchie is ook totaal anders. Ja. Ja. Malen is natuurlijk de grote jongen bij PSV. Berghuis is dat bij Feyenoord. En bij Nederland zelf al zijn ze gewoon een van de 11 uiteindelijk. En zelfs een van de 12 of 13. Ja, dan ga je toch anders gedragen.
Wijnaldum, jij noemde hem al over de afgelopen 3 wedstrijden... een van de beste spelers van het Nederland zelf al. Speelde wel weer de hele wedstrijd. Die heeft al veel wedstrijden gespeeld. En die moest ook meters maken waar je u tegen zei.
Het was een shot net na het einde dat hij echt... Hij keek naar boven en hij pufte het echt uit. Dat is misschien nog wel een klein punt van zorg inderdaad. Dat hij in de poolfase, hij en ook Frenkie de Jong hebben heel veel meters gemaakt. Frenkie de Jong kreeg ook krampen eerste wedstrijd. En dan zijn de gegevens bleek ook eigenlijk overbelast in die eerste wedstrijd. En die moeten zoveel doen en... Stel dat je nu nog verder in het toernooi, nog eens een ronde en nog een ronde. Gaat het dan toch wegen? Of zitten ze in die flow nou en herstellen ze? Dat moet je echt hopen, maar moeten heel veel doen.
Ja, de trainers die er veel mee werken zeggen altijd, weet je, als je helemaal in flow zit, maakt dat niet zo heel veel meer uit. Dan voetbal je gewoon er doorheen en dan voel je het aan het einde van, als je vakantie hebt, voel je het pas.
Ja. Dat zou dus wel te hopen.
Ja, dat is waar. Dit Nederlands elftal is klaar in Amsterdam. Met de poolwedstrijden de komende dagen wordt er dan in Zeist getraind. Alhoewel ook nu wat rust gepakt hebben op de woensdag deze week. Voordat ze afreizen naar Boedapest. Wat gaat de discussie de komende week worden? Gaat dat toch die aanval worden nu?
Zeker, ja? Zeker.
Want elke week heeft wel een beetje een thema.
Ja, nee, zeker. Maar dat ga je natuurlijk krijgen. Ja. Dat blijft nog wel een paar dagen voortschudderen. En daarnaast heb je natuurlijk nog de systeemdiscussieerders. Ja, want de beste fase van de wedstrijd was natuurlijk wel die fase kort na rust. Die eerste 20 minuten waarin ze 2 goals maakten. Waarin ze 4-3 speelden. Ik ben ook helemaal ver van tegen 4-3-3. Maar ook daarin is dit weer geen maatstaf. Dat maakt het ook weer zoiets. Ja, tegen Noord-Macedonië. Kijk, als je in de kwalificatie speel je ook tegen dit soort landen. Vaak. Ja, dan is het nogal wie dus dat je 4-3-3 speelt. En straks is dat toch weer anders. En dan zie je ook dat tegen grote landen worden de zwaktes van de Nederlands elftal ook wat sneller blootgelegd. Moet je daar misschien wel wat beter tegen wapenen. Dus ik denk dat de boer, dat denk ik niet. De boer gaat gewoon met 5 verdedigers spelen in de komende wedstrijd. Maar het zal wel een discussie worden, want dat hoort ook bij Nederland.
Ja, nee, dat denk ik ook. De komende dagen gaan we natuurlijk weer praten over de koppeltjes, de aanval en dat soort dingen. Dat wordt nog weer een thema. Noord-Macedonië is uitgeschakeld. Oekraïne zit op het randje van uitschakeling. Heeft dat jullie verrast, die verloren van Oostenrijk?
Nou, Oostenrijk...
Oekraïne maakt niet heel veel... Nee?
Lotomout ijzer.
Oké.
Okay. Ja, maakte elkaar niet... Ik vond Oekraïne wel iets beter, voetballend. Die hadden wel betere spelers. Oostenrijk was echt fantasieloos elftal. Dus dan, als je dan toch van die twee moet kiezen, kies je Oekraïne. Maar ik denk niet dat iemand er in Nederland wakker van ligt verder.
Nee, maar tegen wie gaat Nederland nu spelen? Want dat is een beetje de vraag. Hè? Kijk, de rekenmeester zit hier naast me. Dat schijnt tegenover me.
Ja. Ja, god.
Ja.
Etienne, we weten het niet. En alleen, het is wel zo dat het optimisme wat er toch was van, hey, grote kans. Hè,
dat we iemand ontlopen, grote ploeg.
Dat iemand oplopen. Ja, dat optimisme is wel weg. Want is het Duitsland niet, dan is het misschien Portugal. Dan is het misschien Kroatië, lijkt me ook geen prettige. Ondanks dat die misschien niet meer zo goed zijn. En Spanje moet je volgens mij helemaal niet hebben.
Onze Turkse vrienden hebben ons niet echt geholpen. Hè?
Nee.
In de WK-kwalificatie niet.
Nee.
En nu weer niet. Nee. Dus ik weet niet of ze toeteren door de straten gaan, maar doe maar niet. Want het is wel echt heel nadelig. Als het gewoon gelijk was geworden gisteren, dan had de wereld er in ieder geval anders uit kunnen zien. En nu wordt het toch wel, is er wel een hele grote kans dat het de pool des doods wordt.
Ja, het wordt dan, maar waar ligt dat nu dan aan dat we F krijgen?
Nou, omdat de nummer 3 uit pool A, Zwitserland, die zullen dus doorgaan. En er zijn 15 mogelijke wiskundige opties. En in, ja, het is nu, wat is het? In meer dan 83% geloof ik dat je nu toch de nummer 3 uit pool F krijgt. Dus dan is die kans wel heel groot. Kijk, er is natuurlijk nog een kleine mogelijkheid. Je moet wel zeggen, die Hongaren... diep respect. 83 minuten tegen Portugal, 0-0. Nou, ze verliezen dan op het einde nog, maar dat had net zo goed 0-0 kunnen blijven. Frankrijk, punt. Ja, stel je nou voor dat die toch stunt tegen Duitsland.
Maar dan moeten we in Hongarije, in een stadion met 55.000 Hongaren en 5.000 Nederlanders. Ja,
maar dat is dan niet erg, want wat voor Noord-Macedonië vandaag geldt, een derde wedstrijd is 7 dagen. Ja, dan gaat voor die Hongaren helemaal gelden. Die zijn dan echt gesloopt. Dus die kun je wel, dat geloof ik wel, dat kan wel.
Ja, het zou natuurlijk uiteraard van die pool zou dat de gunstigste tegenstander zijn. Ook met 60.000 Hongaren op de tribune.
Ja.
En die zijn best fanatiek.
Ja, best wel, hè? Ja. Een klein beetje.
Hadden jullie trouwens een beetje toernooigevoel eigenlijk? Want het was toch, dat zou je bijna vergeten, maar het is toch het eerste toernooi in 20 jaar in Nederland. Als je hier naar de arena keek, dan zag het er heel erg toernooiachtig uit. UEFA had de hele arena verpakt in een soort lichtblauw. En toch had ik, maar dat kan aan mij liggen, niet helemaal het gevoel altijd dat ik op een eindtoernooi was.
Ik moet je zeggen, ik wilde die vraag een paar dagen geleden al stellen in deze podcast, omdat ik dan steeds aan het kijken was, dat ik dacht, waar wordt nou ook weer het EK gehouden? Ik had je een beetje het gevoel dat je naar een soort EK-kwalificatie zat te kijken, omdat het dan was het weer in. Dan was het op dat bordje in het midden, dat draaide steeds, Sevilla, oké. En het is nu daar. Dat was een beetje waarom ik dan wist waar het was.
Ja, ik vind het toch, kijk, het scheelt natuurlijk dat die stadions niet vol zitten en dat er niet volop gereisd mag worden, althans met allerlei complicaties. Dat heeft natuurlijk geen goede invloed gehad op de opzet van dit toernooi. Maar ik denk ook, als het toernooi zijn normale vorm had gehad, het is niet zo'n succes.
Nee.
Nee, het echte gevoel van dat je in één land, dat hele land in het teken staat van zo'n toernooi, dat je dat overal waar je komt voelt. Als je de bus neemt in Frankrijk, of je nou in het noorden of in het zuiden bent, dan proef je zo'n toernooi. Al die verschillende locaties in zo'n land die toch een beetje met elkaar te maken hebben, waar al die teams dan trainen en spelen. Dat heeft toch wel een mooiere dynamiek dan dit. Want dit is echt inderdaad het gevoel dat het een soort...
stedentoernooi.
Ja, een soort groot kwalificatietoernooi voelt het een beetje.
Het is een beetje op afstand bekeken. Als je wel eens de landkaart van Rusland neemt en de Russische competitie, dan kun je van Sint-Petersburg kun je helemaal naar de grens met China moeten om een uitwedstrijd. Een beetje, zo ziet het er een beetje uit. Ja. Want de wedstrijd in Sint-Petersburg heeft natuurlijk helemaal niets van doen met één in Baku. Of in Sevilla en dan één in
Kopenhagen.
Amsterdam, of Kopenhagen. Ja. Even München, ja, dus dat is wel... Dat is, en ook natuurlijk het stadion niet uitverkocht. Nu hing er hier, vond ik, 3 keer wel een voetbalsfeer.
Ja, zeker.
En dat wel, alleen ja, met 15, 16.000 man is het ook wel klaar.
Maar gaat dat voor jullie nu veranderen, nu we zo meteen in Boedapest zitten met een uitverkocht huis, nou, en met 5.000 oranje supporters?
Ja, als het uitverkocht is, dan moet je dan hopen. Dan heb je echt een EK-sfeer, ja. Maar ja, ik weet het niet of dat zo zal zijn.
Ja, ik weet niet hoe gek die Hongaren zijn als het, zeg maar, ja, Nederland-Duitsland is ook een schitterende wedstrijd.
Ja. Ja.
Dus er zal genoeg publiek zijn. Maar het is meer dat, als je normaal op een eindtoernooi bent, of nou Frankrijk, Rusland, Brazilië is, dan is gewoon overal waar je komt, is dat is EK een beetje. Ja,
precies.
Nou ja, als je nu in Breda of in Gouda rijdt, dan natuurlijk, dat heb je wel die oranje vlaggetjes, maar dan heb je niet het gevoel dat er in ons land een EK gespeeld wordt.
Nee, het is ook niet onze EK, dat is het een beetje. Het is niet het EK van ons land, maar het is het EK wat dan een soort van wereldwijd of in door heel Europa wordt gespeeld. Dat is een beetje het. Maar het is eenmalig toch dit?
Ja, het is eenmalig. Ja.
Ja.
Dus het is ter ere van het 60-jarig bestaan van de UEFA hebben ze dit bedacht.
Maar niet meer doen eigenlijk.
Niet meer doen. Nee.
Goed. Wij gaan later.
Ja. Wat ook nog een klein dingetje.
Je hebt altijd een nabrander. Ik wil steeds als ik afrond, ik op Maarten nog met een nabrander. Nou
ja, die zijn wel vaak goed.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Waar ik dan toch benieuwd naar ben. Vandaag was het bijna winters, hè? Bijna winterjassen weer.
Ja.
Maar in Boedapest, teammanager van Oranje, die zei, ja, het gaat daar richting 33 graden, 34. Nederland speelt dit toernooi in zwart tenues, hè? Is daar helemaal over, of is er over nagedacht? Dat je straks eerst in Hongarije bij 34 graden misschien, en daarna eventueel in Baku.
Maar het is allemaal high-tech, heel licht materiaal. De shirtjes zitten naast ons.
Het is toch zwart.
Ja, formeel zijn we wel de thuisploeg, toch? Komende zondag.
Volgens mij wel.
Dat zal er meevallen. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat moet je dan.
Dus dat is in oranje. Hopen. Ja, maar dat klopt. Ik vind het wel een schitterend tenue, moet ik zeggen. Prachtig. Dat zwart.
Prachtig.
Maar inderdaad, 40 graden in Baku is niet echt prettig.
Weet je nog, de EK 2012 was ook in die zwarte shirt.
Dat was geen succes.
Dat was geen succes. En ook niet in de hitte daar.
Dan komt komt er nu bij, zeg maar, vanuit het verleden.
Ah, nee, maar. Nou, ben benieuwd.
Nou, kunnen we de komende dagen over hebben. Ondertussen is het laatste nasihapje nog blijven liggen. Dus Maarten, neem jij die nou? Mensen die nu 's ochtends zitten te luisteren, denken, nasihapje, wat is dit nou? Ja,
hoezo zitten die jongens 's ochtends nasiballen te eten?
Ja, vind ik niet duur.
Dat is wel heel merkwaardig. Maar we kunnen nu wel verklappen dat we eenmalig hebben we hem 's avonds opgenomen.
Zo is het goed. Dit was de AD Voer podcast voor vandaag. Later vandaag nog op Panenka op AD.nl. En de dag van Oranje gaan we kijken hoe Oranje een dag na de plaatsing voor die volgende ronde, hoe ze eraan toe zijn. Wat betreft de podcast zijn we er morgen weer. En wat dat betreft, graag tot dan. We'll